We gaan vandaag weer verder met, we zijn bezig met de 70ste week van Daniël. Dat schema. Ik heb het al een paar gekopieerd. Wie heeft er geen schema nog? Het is toch wel handig. Als je dat voor je neus hebt liggen, is het handiger. Wie nog meer? Oh, Martin. Deze. Ja? Oké, nou geef ze even een aan Harry. Ja, deze kopie is niet helemaal gelukt. Oké. Hier aan de rechterkant is het een beetje weggevallen, maar ja, goed, moet maar eventjes. Kijk, want ik wijs soms wel wat aan, maar ja, voor die afstand, dat merkte ik vorige keer ook al. Ja, dan zie je het gewoon op je eigen schemaatje voor je, dan zie je het gewoon beter. Nou goed, als we dit bespreken, dus ik heb hem hier dichtgeklapt over dit stuk, hè, jullie weten het. We zijn nu beland, kijk, nu wijs ik dus hier aan, zie je de antichrist, Daniël 70ste week, daar praten wij dus nu over. En dan zie je er beneden zie je staan toren en dan 7 jaar van verdrukking en een aantal teksten. Nou, dat gedeelte. En dan zie je die pijl staan, tweede komst van Christus. Nou, en daar zijn we nu eigenlijk beland. In Openbaring 19. En zoals je ook ziet, het schema is dus dichtgeklapt. Nogmaals voor degenen die het niet weten. Maar jullie zien dat gele gedeelte. Dat is de bedenkende genade waarin wij leven. Maar wij zijn bezig met het programma van God. Wat niet voor het lichaam van Christus is. Dus waar wij niet in leven. En dan spreken we dus nu over de tijd na Handelingen 2. Je ziet die Peter en Stefanus wordt gestenigd. En dan komt Paulus op de prop, om het zo maar te zeggen. En die is nu weggelaten. We zitten nu in het gedeelte na de brieven van Paulus. Nou, we hebben gezien de vorige keren over de antichrist. Dat ga ik niet allemaal nog herhalen. Maar ik ga wel nu over die tweede komst van Christus praten. En dan de volgende keer. Want vorige keer hoorde ik iemand, had Marielle volgens mij gezegd van, nou, we praten alleen maar over de dood. en inderdaad, ik weet nog goed, jaren geleden met Jan Ras ook een keertje in de gemeente, toen was het toch met Matthäus al week aan het preken, toen zei hij, nou, ik wil nou weer eens over Paulus gaan hebben. Dus daarna doen wij het ook het eerste gedeelte over het profetisch programma, hè, wat dus komt na ons. En het tweede gedeelte praten we over het lichaam van Christus, de brief uit de Thessalonicenzen, want die gaan over ons. En we hebben het allebei nodig, ja? Ter opbouwing en versterking. Alleen, de hele Bijbel lezen wij vanuit de wetenschap dat Paulus onze apostel is. En willen we weten dingen vanuit de rest van de Bijbel, is dat nou ook voor ons? Nou, dat is heel simpel. Dan ga je gewoon kijken, wat zegt Paulus daar nou van? Nou, en dan weet je gewoon wat voor jou geldt. Maar het is wel ter lering. Dus we zijn nu aan het leren over de tijd die komt. En ik vind het erg, hoe zou ik het zeggen? Fascinerend, ja, om dat daarmee bezig te zijn. Want ja, je weet gewoon deze wereld, wat Gods plan daarmee is, ja. Wat mijn plan daar, wat mijn plaats daarin is, maar en wat mijn plaats straks hierna ook is trouwens. En hoe de wereld gaat aflopen, hoe God zijn plan zijn voltooiing nadert. Nou, ga met mij mee naar Openbaring 19. Dus we hebben het nu over de tweede komst van Christus. En dat noemen we, het staat hier ook op, hè. Je ziet hier de tweede komst van Christus. Ja, zo staat het niet in de Bijbel, de tweede komst. Maar ja, goed, er staat ook niet drie ene God in de Bijbel. Maar het is God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De tweede komst, nou dat betekent, er was ook een eerste komst. Nou, dat was toen hij op aarde kwam in het vlees voor het volk Israël. Ja, dat lezen we in de Evangelie. De tweede komst, dat betekent dat hij dus voor de tweede keer terugkomt naar de aarde. Maar er zit nog een komst tussen en dat is als je ons komt halen. Ja, en die is verborgen, daarom zie je hem ook niet, omdat het schema is dichtgeklapt, want dat is achter de rug, dan zijn wij bij de Here. En de tweede komst, dat betekent, nu komt hij in genade en vrede, hè? Dat iedereen kan gered worden, heel simpel, door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus, door het geloof in zijn bloed, krijg je eeuwig leven. Genade en vrede. Maar nu komt hij, waar we nu over praten, dan komt hij niet meer in genade en vrede. Dan komt hij namelijk, dan is de toorn zal worden uitgegoten. De dag des Heren. Spreken we over. De dag des Heren is dus niet zondag. De dag des Heren begint zodra het lichaam van Christus is opgenomen. En een dag bestaat uit een aantal delen. Morgen, middag, avond. Ja? In Israël begint de dag eigenlijk pas 's avonds. Dus je gaat van licht, wordt het donker, donkerder, donkerder. Dus de vraag was vorige keer van Harry ook, hoe lang duurt de dag des Heren? Nou, in ieder geval 7 jaar van de grote verdrukking. Ja, die 7 jaar. En dan krijg je nog een gedeelte. Dat is 1000 jaar. Dat is koninkrijk. En het eerste jaar als de antichrist komt, dan zegt hij vrede, 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 geen gevaar. Dat is nog redelijk licht. Ja, in de ogen van de mensen, ja. Maar dan zie je, wat hebben we gelezen over de dag des Heren? Wat wordt het? Dikke duisternis. Dus het wordt donkerder. Donkerder, want als je ook een openbaring leest, je ziet de plagen komen, de oorlogen komen, het wordt erger en erger en erger. Het wordt steeds donkerder. Maar, het wordt donker. Hallo, ik word echt afgeleid. Het wordt donkerder, donkerder, donkerder. En op een gegeven moment, dan zijn we dus beland in Armageddon. Daarvoor vindt een grote veldslag plaats. En dan komt de Heer Jezus. En wat gaat er dan gebeuren? Dan zien wij, dan komt hij. En wie zit hier op de troon? 1000 jaar? Christus. En dan is het licht. Zo is het ook met de dag. Ja, een dag bestaat uit verschillende delen. Dus totaal duurt de dag des Heren, zeg maar, 1007 jaar. En dan begint de eeuwige heerlijkheid. Oké. Openbaring 19 vers 11. Ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Daar zie je dus het tegenovergestelde. Want waar beginnen de brieven van Paulus mee? Genade zij u en vrede. Genade en vrede. Zo is God nu. Want je kan nu niet zien dat hij sommige mensen zien bijvoorbeeld een aanslag op de Twin Towers als de hand van God. Wat ik van de week hoorde op de radio in Amerika is een rechtszaak geweest. Omdat er was een Amerikaanse soldaat die was begraven, die was omgekomen in Irak. En dat was een homo. Homofiel. En dan hebben ze die begrafenis verstoord, een baptistengemeente. Vanwege het feit dat het was een straf van God dat hij dood zou gaan, zoiets, hè?
Dus in de oorlog was een straf.
Ja, precies. En dat is gewoon geen Bijbels opvatting. Dat is absoluut geen Bijbels opvatting. De straf van God, die is nu in deze tijd geworden niet. Want God rekent de zonde nu niet toe. Aan niemand niet. Aan zijn grootste vijand niet. Dat doet hij niet. Hij biedt nu zijn vergeving aan. Maar goed, we weten het. Als je naar het schemaatje kijkt, dat is in die gele periode. En dat is nu achter de rug. En nu lezen wij hier in vers 11. Hij komt nu, hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Dus het is over. Hij gaat nu de wereld oordelen. En dan komt hij dus vanuit de hemel in vers 11 op een wit paard. En zijn vers 12, zijn ogen waren als een vlam des vuurs. Dus niet komt alle tot mij, hè, en mijn juk is zacht en ja, en hij komt niet als een leidende dienstknecht, vernederd, helemaal niet. Zijn ogen schieten vuur zoals het hier staat en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden en had een naam geschreven die niemand wist dan hij. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord God. Wie is het woord God? De Heer Jezus Christus. En hij kwam naar de aarde, ja, Openbaring 21. Bladzijde 1373. En dan zien we in vers 13 dat hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. Ja. Maar niet het bloed wat vergoten is aan het kruis voor de zondaren. Dat is het bloed wat vloeit als hij de wereld komt oordelen en de mensen komt vernietigen. Zijn vijanden. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden. Wie zijn dat, de legers in de hemel? Wie zijn de legers van God? Dat zijn de engelen. Engelenscharen. Ja? En die volgen hem. Zie je, hij voorop op het witte paard. Je ziet wel eens een film. Zie je de leider altijd. Ja, die rijdt vooraan. En dan zie je dat hele leger achteraan komen. Ja, dat zien wij hier vanuit de hemel letterlijk gebeuren. Ja? Dus je ziet wat je in films alleen ziet. Je ziet die Sinterklaas ook wel eens met zo'n slee met allemaal paarden ervoor. Die zie je door de lucht heen vliegen. Ja mensen, dit is werkelijkheid. Dit is echt werkelijkheid. Het is geen trucage dat een paard vanuit de hemel, vanuit de derde hemel dus, hè, waar God woont, dan komt hij naar de tweede hemel en dan naar de eerste hemel hier op aarde. Komt hij naar beneden. Met al die legers der engelen achter hem aan op witte paarden. Gekleed met een wit en fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard. Hoe wordt het woord van God genoemd? Zwaard, hè? Zwaard van de geest. Dat is het woord van God, ja, wat hij spreekt, komt uit zijn mond. En opdat hij daarmede de heidenen slaan zou, hij zou hen hoeden met een ijzeren roede, en hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap des almachtige Gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der Koningen en Heere der Heren. Ja, er is maar één koning, de Koning der Koningen. En voor hem zal alle knie eenmaal buigen. Ja? Nou, je ziet hier, er gaat maar even de kreet. Dit is dus de komst van Christus naar deze wereld om oorlog te voeren in gerechtigheid. En dat hij deze wereld, dan gaat hij het koninkrijk op aarde vestigen. Er zal de vrede op aarde komen waar de hele wereld nu over praat. Vrede en gerechtigheid. Maar je ziet dat die vrede en gerechtigheid, er zal nog heel wat moeten gebeuren voordat die ware vrede en gerechtigheid komt. Die komt pas als Christus op het witte paard naar deze wereld komt. En dan zal die vrede en gerechtigheid maken op deze wereld. Maar dat zal niet zonder oorlog gaan. Nou, die legers, kijk maar mee, dan gaan we naar het Oude Testament, naar Joël. Ik heb het vorige keer aan het eind al gezegd, kan je dat nog weten. Dan krijg je een beetje een idee hoe dat in zijn werk gaat. Joël 2, Hosea, Daniel, Hosea, Joël 2, bladzijde 988. Als jullie dezelfde Bijbel hebben als ik, ja. Maar Christus komt op zijn paard met zijn leger, ja. Nou, en dan zie je wat er gaat gebeuren hier op aarde. Joël 2, vers 1. Blaast de bazuin te Sion. En roept luid op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn. Want de dag des Heren komt. Want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken en dikke duisternheid. Als de dageraad uitgespreid wordt over de bergen, een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelfde niet meer zijn zal, tot in jaren van vele geslachten. Daar komt hij. Voor hetzelfde verteert een vuur, er gaat vuur voor en uit. En achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter, als het leger eenmaal gepasseerd is, zien we staan hetzelfde een woeste wildernis. En er ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Dus Christus komt op zijn paard naar beneden. De engelenlegers komen achter hem aan. En dan zie je, er komt totale vernietiging komt over deze wereld. Geen goed nieuws. En dan zie je, er is geen ontkomen aan. En dan in vers 4, er is zelfs gedaten, dat wil zeggen, de verschijning, uiterlijke verschijning, hoe ze eruit zien, ja, zie je, is als de gedaten van paarden. En als ruisters zullen zij lopen. Ik moet ook, ik zei vorige keer ook aan zo'n film denken. Weet je, dan zie je al die legers. Ook de Lord of the Rings. Dan zie je al die legers, zie je allemaal rennen. Ja? Als paarden en ze lopen. En ze rennen. Zo zullen ze lopen. Zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagens. Dat zijn dus die engelen van God, hè? Op de hoogte der bergen. Als het gedruis ene vuurvlam die stoppelen verteert. Zie je, ze verteren alles. Tactiek van de verschroeide aarde hoorden wij wel eens, hè? Als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. En dan, van deszelfs aangezicht, dus voor hun aangezicht, zullen de volken in pijn zijn. Dat wil zeggen, de volken zullen beven wat ze zien. Ze zullen echt beven. Dat is echt schrikwekkend wat je daar ziet gebeuren. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Dat wil zeggen, ze zullen verbleken van kleur van angst. Iemand die bang wordt, die kan helemaal vertrekken, helemaal verbleken door wat je ziet. Men bezwijmt van angst. Als helden, als machtige, als helden zullen zij lopen, die engelen, denk daaraan, die legers. Als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. Zij zullen daarheen trekken en iedereen zijn wegen en zij zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een de ander niet dringen. Zij zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. Dan zal er niet één de ander in de weg lopen. Iedereen zal zijn baan vinden en lopen. Ze zullen elkaar niet in de weg lopen, om het zo maar te zeggen. En al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden. En dan denk je, hey, een geweer? Dat is zo'n geweer, hè? En al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden. Nou, een geweer, je denkt, dat kan toch niet in de Bijbel, een geweer? En dan ga je denken, ja, een geweer, wat is nou een geweer? Wat ik ook vaak doe, is dan pak ik de kanttekening van de Statenvertaling. Dat zie je dat de Statenvertalers, die de vertalen, beleggen dan uit, wat dat woord, want het woordenboek biedt niet altijd, maar de kanttekening is echt een aanrader. En dan zie je, een geweer, dat is iets, geweer zit het woordje weer in. Verweren. Dus je verweert je tegen iets. Dus je hebt iets in je handen, waar een ander mee weert en hem ook mee kan aanvallen. Het is oorspronkelijk dus iets wat men, dat heb ik ook gelezen, uit de hand werpt om een ander te kunnen beschadigen. Dus je verweert je. Ja, je weert iets af. Dat wil zeggen, maar ook om hem te kunnen aanvallen. Dus een geweer, dus iets waar je mee verweert, wat je in je handen hebt, hoe noem je dat? Een geweer. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Dus dat wat jij in je handen hebt om je te weren, dat is een geweer. Dus wij denken natuurlijk gelijk, pio, pio, pio. Ja? Maar dat was het toen niet. Dus je denkt, de Bijbel klopt niet. Dat zal men zeggen, zie je, de Bijbel klopt niet. Gewoon door mensen geschreven, dat kan toch helemaal niet? Nee, maar je moet eventjes verder gaan onderzoeken en dan klopt het dus wel. En dan betek je aan iets geweer, ja, een zwaard. Dus ik ga ook niet elke keer naar een andere Bijbel zoeken, want het is onze Statenvertaling. Maar een geweer betekent dus gewoon, in dit geval, een zwaard. In het Engels staat er ook een zwaard. De Bijbel is dus niet fout in ons geval, want dat wordt hier ook heel duidelijk mee bedoeld. Maar niet een geweer. Een geweer, een zwaard is in feite een geweer. En je hebt ook een geweer, is ook een geweer. Dat is gewoon een uitdrukking voor dat wapen. Dus geen fout. Maar wat hier bijzonder is, er staat, al vielen zij op een geweer. Nou, denk aan Saul. Wat deed hij? Die liet zich in zijn zwaard zetten, maar in het geweer vallen. En die was wel dood. En probeer jij het mis? Nou, dat staat niet doen, maar zij zouden niet verwond worden. Wat zijn dat voor wezens? Dat zijn bovennatuurlijke wezens. De engelen van God. Een mens kan een engel niet doden. Dat kan hij niet. Dus al vallen zij in een geweer, als probeerden zij eens, nou dan moest ik dus denken aan die film van The Pirates of the Caribbean. Ja, daar zie je toch ook al die worden ze neergestoken, maar er gebeurt gewoon niks. Ze blijven gewoon leven, ze gaan gewoon door. Maar hier is het echt. De werkelijkheid. Dus, en dan zie je ook, zij zullen in de stad omlopen. Zij zullen lopen op de muren. Zij zullen klimmen in de huizen. Ze zullen door de vensters komen in als een dief. Als ik dat zie en lees, denk ik werkelijk, het zijn net mieren. Overal. Jij denkt dat je veilig zit? Geen probleem hoor. Je hebt al je deuren, ze komen gewoon naar binnen. Werkelijk, overal, er is geen ontkomen aan. Dus vandaar die vrees van de mensen. Er zal nergens ook maar één plek zijn waar jij je veilig zal voelen. Er is geen ontkomen aan. Dat is de dag des Heren. Vreselijk zal die dag zijn. Dan moet je ook bijvoorbeeld, denk bijvoorbeeld aan de plaag in Egypte toen. Weet je, met die kikkers. Dan zit je thuis, dan doe je keukenkastje open in de keuken en dan komt er kikkers uit. Of je gaat naar bed en dan liggen de kikkers in je bed. Of je gaat naar de wc, overal kikkers. Je denkt, maar niet één, maar tientallen honderden, ja. Dat moet, als je daarover nadenkt. En dat is met dit precies hetzelfde. Waar je ook kijkt of draait. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht. De hemel beeft, de zon en maan worden zwart. En de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem. Vorige keer gelezen, hij brult. Voor zijn Heer heen, voor zijn leger, ja. Want zijn leger is zeer groot. Want hij is machtig doende zijn woord. Want de dag des Heer is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Het gek dat je zegt, wie zal dat begeren naar de dag des Heeren? Niemand. Het is verschrikkelijk wat er dan gaat gebeuren. Nou, dat is als Christus dus komt op zijn paard naar beneden, naar deze wereld. Kijk even met mij, dat is even kijken, een bladzijde verderop. Amos 9, 1 vers 5. Nou, en als je hier dus gaat over lezen, zie je dat hele Oude Testament staat er vol mee over wat er straks staat te gebeuren. Dus dan staat hier, ik zag de Heere staan op het altaar en hij zeide, sla die knoop dat de posten beven. Ja, wat betekent dat nou weer? Sla die knoop dat de posten beven. Nou, dat betekent de bovendorpel, kijk, hier, deze. Dat, ja, maar dat heette toen knoop in die tijd van de Statenvertalers. Maar dat betekent de bovendorpel. Nou, als je die doorslaat, dan gaan de posten beven. Ja, dus dan gaat dit. Het wordt ook bedoeld met een pilaar bijvoorbeeld, twee pilaren. En dan heb je dus een dwarsligger op. En als jij die dwarsligger die bovendorpel wegslaat, stort het gebouw in. En doorkloof hen allen in het hoofd. Niet echt prettig als je het leest, maar. En ik zal hun achterste met het zwaard doden. De vliedende zal onder hen niet ontvlieden, zie je? Die zal niet kunnen ontvluchten. Nog de ontkomende onder hen behouden worden. En dan zie je het. Al groeven zij tot in de hel van angst. En de mensen naar beneden de hel in zouden willen ontvluchten. Zo zal het mijn hand vandaan halen. En al klommen zij in de hemel, zo zal ik hen vandaan doen nederdalen. Je ziet wel eens die films, hè? En dan zie je, dan worden ze achtervolgd. Of wie droomt er niet? Nachtmerries. Dat hoor ik ook altijd als van mijn kinderen. Hebben ze nachtmerrie en dan word je achterna gezeten. En er is geen ontkomen aan. Al klommen zij in de hemel, zo zal ik hen vandaan doen nederdalen. En al verstaken, of verstopten zij zich op de hoogte van Karmel, zo zal ik hen naspeuren en vandaar halen. En al verborgen zij zich voor mijn ogen in de grond van de zee, zo zal ik vandaar een slang gebieden die hen zal bijten. En al gingen zij in de gevangenis voor het aanzicht hun vijanden, zo zal ik vandaar het zwaard gebieden dat het hen doodde. Ik zal mijn oog tegen hen zetten, tegen het kwade en niet ten goede. Nou, je ziet het, het is heel wat wat er gebeurt. En dan, ik heb nog meer teksten, maar die ga ik nou niet opzoeken. Maar die kan je voor jezelf opschrijven. Jeremia 25, vers 15 en 16 spreekt hij dat het over de hele wereld zal zijn. Ja, niet alleen in het Midden-Oosten, maar alle volken zullen daar niet aan ontkomen. Nou, even kijken hoor. Ik wil met jullie naar... Even kijken. Nou, we gaan toch even naar Jeremia 25. Ik wil die tekst toch even met jullie doorlezen. Volgende keer gaan we met het duizendjarige rijk beginnen hoor. Dan wordt het allemaal beter nieuws. Jeremia 25. Vers. Kijken. Oh ja, 15. Want alzo heeft de Heere, de God Israëls, tot mij gezegd. Neem deze beker van de wijn der grimmigheid van mijn hand en geef die te drinken al de volken tot de welke ik nu zend. Ziet? Dus het is voor alle volken. Maar zoals Paulus in het begin altijd eerst ging naar eerst de Jood en dan naar de Griek. Peter zegt ook, het oordeel begint eerst bij het huis van Israël. En dan naar de hele wereld. En dat zien we hier ook lezen. Kunnen we ook lezen. Kijk in vers 29. Want zie in de stad die naar mijn naam genoemd is, begin ik te plagen. Zie je? Hij begint met Jeruzalem, met Israël. En zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig gehouden worden gehouden. Want ik roep het zwaard over alle inwoners der aarde, spreekt de Heere de Heerschade. Zie je, dus over alle inwoners der aarde. En dan zien we in vers 30, gij zult dan al deze woorden tot hem profeteren en gij zult tot hen zeggen, de Heere zal brullen uit de hoogte en zijn stem verheffen uit de woning zijner heiligheid. Waar is de woning van zijn heiligheid als hij dat doet? Daar, hè? Hij woont daar. Dus zie je hoe dat gaat gebeuren? Dus hij komt van boven, dan gaat hij eerst door de tweede hemel, waar Satan is. Dus dan wordt de hemel, wordt schoongeveegd, waar de boze engelen zijn. En dat zien we gebeuren. En dan komt hij op dat baard, gaat hij doorheen. En dan komt hij door naar beneden. Zo gaat, dat hebben we net in Openbaring gelezen. Dus het is duizenden jaren voor Openbaring geschreven. Een paar duizend jaar. Je ziet het. Maar je ziet dat het helemaal naadloos met elkaar overeenstemt. Dat is Johannes dat schrijft. En hij zal verschrikkelijk brullen over zijn woonsteden. En zijn woonsteden, dat is Israël in de toekomst. Want daar gaat hij wonen. En vers 31, het geschal zal komen tot aan het einde der aarde, want de Heer heeft een twist met de volken. Hij zal gericht houden met alle vlees, de goddeloze heeft hij aan het zwaard overgegeven, spreekt de Heer. Dus als mensen zeggen, waarom doet God er niks aan? Dat heb ik ook een keer met een klant gehad. Dan weten ze echt niet wat te zien, want hij gaat er wat aan doen. Hij gaat al de goddelozen, en al de goddelozen, dat zijn niet de mensen die goddeloos gedrag vertonen, dat zijn de mensen die zonder God zijn, die God niet... Geen persoonlijke relatie met hem hebben. Die dus Christus niet hebben aangenomen. En die worden allemaal aan het zwaard overgegeven. De hele wereld. Eerst Israël. En de hele wereld. Zal compleet gezuiverd worden. En dan zie ik in vers. Nog één tekst. In vers 33. De verslagenen des Heren. Zie je, dan is eenmaal die veldslag geweest. Zullen te die dagen liggen van het ene einde der aarde tot aan het andere einde. Zij zullen niet beklaagd, nog opgenomen, nog begraven worden, tot mest op de aardbodem zullen zij zijn. Dus de hele aarde is bedekt, is één groot kerkhof. Dat zei vorige week ook nog, nu is de aarde in feite ook een kerkhof, ja. Dat wil zeggen, je hebt het lichaam van Christus, zijn levende mensen, en mensen zonder Christus, die zijn dood, ja, geestelijk. Maar dan is het werkelijk één groot kerkhof. Eén grote veldslag met gedode mensen, met lijken. En die zullen niet opgenomen worden, nog begraven worden, tot mest op de aardbodem zullen zij zijn. Nou, waar denken we dan aan? Gaan we naar Openbaring 19, hè? Dat hebben we vorige keer al gelezen. Openbaring 19. Vers 17. En ja, er zijn ook teksten van uit het Oude Testament, maar dat gaan we niet lezen. Maar we zien hier in Openbaring 19 vers 17. Dus we zijn nu gebleven wat voorspeld is. De legers, ik heb even laten zien, we begonnen in Openbaring 19. Christus komt op zijn paard met de andere engelen, komt hij naar beneden. We hebben gezien wat er dan over deze wereld gaat gebeuren. Ja? De aarde zal trouwens ook al waggelen als een dronkaard, zegt hij ergens. En dan zien we hier, de veldslag is geweest. En dan zie je in vers 17, en dan liggen ze als mest op de bodem. Vers 17, ik zag een engel staande in de zon. En hij riep met grote stem, zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen. Komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal van de grote God. Opdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten over duizend en het vlees der sterken en het vlees der paarden en degene die erop zitten en het vlees van alle vrijen, dienstknecht en kleine grote. Dat zijn geen levende mensen. Dat is het gevolg van de Armageddon. Van de grote veldslag die daar ligt als mest over de aarde. En ik zag het beest en de koningen op de aarde en hun legers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op zijn paard zat en zijn heerleger. Maar goed, die vogels, die zie je, die gaan dat dus daar opeten. En het beest werd gegrepen en hetzelfde, de valse profeet die de teken in de tegenwoordigheid ervan gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die er zelfs beeld aan baden. Die twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. Dus de poel des vuurs, daar zit nog niemand in op dat moment. Alleen die twee, het beest en de valse profeet. Want de rest, behalve Satan, alle ongelovigen zullen ook eenmaal daarin terechtkomen. Maar niet nadat ze eerst voor de grote witte troon voor God hebben gestaan, waar ze zullen geoordeeld worden voor hun werken. Nou, dan krijg ik nog één vraag. Dat was een vraag van Harry vorige keer. Hij zegt, ja, nou ja, we lezen hier dus Armageddon, hè, dat is dus op een bepaalde plek in Israël. Hè, dus, dit is Israël, ja. Zo. En dit is Middellandse Zee. En dan, nou zo hè. En dus heb je hier ergens Armageddon. Dus ik teken wel wat hier. Maar hij zegt, ja, daar kan toch niet de hele wereld samenkomen? Ik bedoel, en toch liggen er over de hele wereld. Dat hebben we net gezien, hè? Nou, gaan we even naar Matteüs. Matteüs 24. Matteüs 24 vers 40. Degene die dus niet in het leger ten strijde zijn getrokken. Nou, denk bijvoorbeeld aan vrouwen, kinderen. Nu heb je ook legers met vrouwen, maar het grootste gedeelte is natuurlijk man. De rest zit thuis. Dus over de hele wereld, maar je ziet het, de engelen zijn ook over de hele wereld gegaan. We hebben het over de koningen met hun legers, die trekken te strijden. Dat zien we nu ook, als er legers zijn. Maar je ziet dan ook, er zijn ook mensen die blijven achter. Ik bedoel, Amerika is in oorlog met Irak, maar niet heel Amerika zit in Irak. Nou, Matteüs 24 vers 40 geeft het antwoord. En mensen, dit gaat niet over de opname. Dat wordt vaak verward. En dan is er ook complete verwarring. Want iedereen vraagt zich af, wat is dit nou? Vers 40, dat is, nou, je spreekt even kijken, de dagen van Noach. Hè? In vers 37 zal ook de toekomst zijn van de zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, eten en drinken, trouwen en het huwelijk ingeven tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. Zo, was het, zo zal het ook straks zijn als de Heer Jezus komt naar de aarde. Beetje zoals wij nu ons heen kijken. Ja, eten, drinken en morgen sterven wij. Dus laten we het goed hebben. Geld verdienen. Zo zal het in de Antichrist ook zijn. Hij zal een programma maken. Ja, dat er vrede zal zijn en dat men het goed zal hebben. Economisch goed zal hebben. En dan, en bekenden het niet, dus ze erkenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Wat was de zondvloed? Dat was een oordeel van God. 8 mensen bleven behouden. Zo zal ook dat oordeel straks ook over de hele wereld zijn. Maar waar is de regenboog een teken van? Dat hij zal het niet meer door water doen. Maar Peter spreekt over vuur. Nou, we hebben net in Joël 2 gelezen. Vuur gaat voor en uit. En achter zal er ook vuur zijn. Het zal compleet verschroeid zijn. Alles zal vernietigd zijn. Dus dat oordeel gaat over deze wereld straks. En dan, zie je, zullen er 2 op de akker zijn. Hé, die zijn niet in Armageddon, in het leger. Dat zijn mensen op de akker. En wat zie je? 1 zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Wat wil dat zeggen? Men denkt hier aan het lichaam van Christus als de Heere komt. Ons op te nemen. Dat is dus niet zo. Hier spreekt je over de rest van de wereld. En je hebt daar nog gelovigen en ongelovigen. Want de gelovige mensen, de gelovige heidenen, die bijvoorbeeld de Israëlieten zullen helpen, die zullen bewaard worden. De rest zal allemaal vernietigd worden. Dus wat staat hier? De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Er zullen 2 vrouwen malen in de molen. De ene zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. De ene zal vernietigd worden, de ene zal behouden worden. De ene zal aangenomen worden. Wat zijn wij? Wij zijn aangenomen. Wij zijn geaccepteerd in Christus. Christus, ja, is degene die God is aangenomen als het ware offer. En wij in hem, wij zeggen altijd, ja, wij hebben Christus aangenomen. Nee, God heeft Christus als het volmaakte offer aangenomen. En wie in Christus gelooft, dat is stierf voor zijn zonde, is door God aangenomen in Christus. Hier ook, de een zal aangenomen worden. Dat wil zeggen, die zal de engel, die komt met het zwaard, en hij ziet er 2, de een is gelovig, de ander niet, de een die steekt die neer, die wordt gedood, de ander blijft leven. Zo zal het zijn. En dat zal over de hele wereld zijn. Zie je, dus dat is het antwoord op jouw vraag, Marie. Oké, we gaan terug naar Openbaring, sluit ik af met dit gedeelte. En dan gaan we de volgende keer. Ja, wat is de volgende stap? Ja? Dat lees je in Openbaring 19. We gaan even verder in vers 21. Zie je, het beest en de valse profeet, die worden in de poel des vuurs geworpen. En de overigen werden gedood met het zwaard desgene die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging. En al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. Dus het wordt allemaal keurig opgeruimd door de vogels. Die vreten alles op. En dan vers 20. En ik zag een engel afkomen uit de hemel. Zie je het? Hij komt uit de hemel. Hebbende en de sleutel des afgronds. En een grote keten in zijn hand. Waar is de afgrond? Is recht onder ons. Beneden, daar zit de hel. Wij lopen in het centrum van de aarde, de geologie en de wetenschap hebben het allemaal over, dat zit daar van binnen een vuur, veel vuur geloof ik, heeft het over. Nou, het zal er inderdaad heet zijn als ik lees wat er in de hel is. Die rijke man, hè, die moest verkoeling op zijn tong hebben. De hel is in het centrum van de aarde nu, op dit moment. De bewaarplaats van de ongelovigen. En wat zien we? Hij greep de draak. Hier staan 4 beschrijvingen over Satan. De draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanus. En bond hem 1000 jaren en wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem. Kijk, wij zijn verzegeld met de Heilige Geest, kan niemand verbreken. Dit zegel kan ook niemand verbreken. En dan wordt hij opgesloten, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren geëindigd zouden zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Oké, daar stop ik nu. Dus we zien hier, jullie hebben het schema. We hebben gezien wat er gebeurt, hè. En het is nog maar een heel klein beetje, hoor. Hier kan je echt, als je er nog een jaar over praat, als je ziet vanuit het Oude Testament wat daar allemaal over beschreven wordt, hoeveel inzicht je daarin kan krijgen, hoe je precies kan weten hoe het gaat. God heeft alles in zijn woord geopenbaard. Maar je ziet hier, tweede komst van Christus zijn we nu. En nu komt hij, en het koninkrijk, zie je, wordt gevestigd voor 1000 jaar. En Satan is opgesloten. Nou, we gaan naar de 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, daar gaan we zo meteen verder. Maar ik wil nu alvast een voorschot erop nemen met jullie. En dan gaan we naar koffie. Dus je kan je Bijbel gelijk open laten liggen daar. Want wie worden er nou gered? In deze tijd. Nou, dat is de kleine kudde. Hoef je daar niet op te zoeken, maar Romeinen 11, vers 26 en 27, daar staat, de verlosser zal uit Sion komen. En zo zal heel Israël zalig worden, de kleine kudde, de gelovigen. Die worden gered uit die grote verdrukking. En welke nog meer? De gelovige heidenen. Dat wil zeggen, de heidenen die de Joden, net zoals bijvoorbeeld bij ons in de Tweede Wereldoorlog, de Joden verstopt hebben, of geholpen hebben, gevoed hebben, kleding hebben gegeven. Matteüs 25, die gaan het koninkrijk in. De rest komt om. En wat lezen wij in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10? Dat gaat over ons. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Ja, we hebben net Openbaring 19 gelezen. Verwachten wij hem zo? Nou, ik niet. Ik verwacht hem hier. Jullie hebben het schema. Als hij komt, naar beneden, maar hij komt niet op aarde. Hij blijft in de lucht, want wat gebeurt er? Wij gaan hem tegemoet. Dus zijn zoon uit de hemelen te verwachten, als je Openbaring leest over de tijd die na ons komt, ja, dan moet, zo moet je hem niet verwachten. En hoeveel gelovigen verwachten hem zo niet dat ze denken, daar komt hij, na de grote verdrukking, en dan zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Maar u hebt gezien, dat wat er dan allemaal staat te gebeuren, dat gaan wij niet meemaken. Want wij verwachten hem uit de hemel, maar wij gaan hem tegemoet, en dan zullen wij altijd bij hem zijn. En dan staat er, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van wat? De toekomende toorn. En dat is waar we nu al die tijd over gesproken hebben. Dus mensen die geloven dat het lichaam van Christus, de gemeente, begonnen is met Handelingen 2, met Pinksteren. Die hebben gelijk als ze zeggen dat wij wel door deze tijd gaan. Die verwachten Christus, dat kan niet anders, als die komt naar beneden op de Olijfberg om te oordelen de levenden en te doden. Dat heb ik vroeger ook altijd gezongen. De geloofsbelijdenis. Maar het is absoluut wee dat u verlangt naar die dag. Die vol van dikke duisternis is. Want hij komt nu voor zijn lichaam om die op te halen. Wij zijn verlost van de toekomende toorn. Dus als je inderdaad, wat ik net al zei, met Pinksteren begint de gemeente, het lichaam van Christus, dan moet u lezen wat Petrus gaat hij zeggen, want dat hebben wij vorige keer ook gelezen. Dan spreekt hij over, dan haalt hij Joël aan, dit is het, en dan gaat hij spreken dat die dag des Heren gaat komen. Dus inderdaad, als het lichaam van Christus met Pinksteren zou beginnen, dan ga je ook door die tijd heen. Maar Paulus zegt, nee, u bent verlost van de toekomende toorn. Want het heeft alles ermee te maken met een programma wat voor met de Israël te maken heeft en niet met het lichaam van Christus. Dus voordat God daarmee verder gaat, gaat hij eerst zijn lichaam weghalen. Dus wij maken daar hun deel uit van. Wij zitten niet in dat programma. Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u dat u ons inzicht in uw woord geeft. Vader, er is zoveel verwarring op dit punt. Dat mensen, en wij kennen ook broeders en zusters die dat niet weten en die helemaal ook niet eigenlijk uitzien naar die tijd dat die komt. Omdat men dan denkt dat al deze verschrikkelijke dingen, dat die over hun komen. Er zijn ook vele gelovigen die denken dat wij nu ook in deze tijd al leven, Vader. Maar het is niet zo, want u bent nog in de derde hemel. En wij verkondigen uw genade evangelie aan iedereen. En zolang wij het lichaam van Christus hier zijn, Vader, weten we dat deze tijd nog steeds niet gebeurt. Vader, wilt u ons bekrachtigen en ook vrijmoedigheid geven, dat wij dit woord aan de mensen verkondigen, zodat zij nog deze boodschap kunnen aannemen en ook met ons verlost zijn van de toekomende toorn die over deze wereld gaan zal. Dat vraag ik en dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Oké.